Welkom bij Stoorzender. Ik ben Jeroen.
Ik ben Claire.
Wij hebben een relatie en in deze podcast ontdekken we de wereld van de mentale gezondheid en psychische stoornissen.
Ik heb er nog wel wat en we willen graag laten zien dat daarmee te leven valt, al is dat soms een zoektocht.
Samen met verschillende gasten vinden we nieuwe inzichten en vechten we voor meer openheid. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door onze nieuwe vriend van de show. Het is er weer maar eentje deze keer. Wim is voor €2,50 per maand vriend van de show geworden.
Als vriend van de show kun je ons helpen om door te gaan met de podcast. Ook vrienden worden? Ga naar vriendvandeshow.nl/stoorzender.
Ja, net zoals in de vorige afleveringen gaan we eerst luisteren naar een bijdrage van Hana, onze partner. Bij Hana koop je verzwaringstekens met speciale stoorzenderkorting. Mijn vader heeft dat ook gedaan, zoals je in de vorige aflevering kon horen. En ik belde hem weer even op om te vragen hoe hij geslapen heeft.
Hey, hoi.
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 Hoe gaat het? Ja, goed.
Ja.
Heb je lekker geslapen vannacht?
Ik heb wel lekker geslapen.
Want vorige keer belde en toen zei je dat je nog vooral op je telefoon had gezeten.
Ja.
Maar...
Ja, dat doe ik eigenlijk niet meer.
Helemaal niet meer.
Nee, als ik op bed ga niet.
Oké, wat goed, je leert snel.
Ik wil echt genieten van het moment van mijn bed gaan en lekker van het deken genieten. En dan ben ik. Ja, dat heb ik allemaal overwonnen om dan niet meer op je telefoon te zitten.
Ja.
Het klinkt heel raar, maar je bent haast geneigd om weer te gaan duimpje zuigen. Dat klinkt toch raar?
Hè? Wat bedoel je daarmee?
Dat je een duffel wil pakken en duimpje gaan zuigen.
Oh, zo.
Ja, dat klinkt heel raar, maar. Het is het gevoel, het is verder niet omschrijven eigenlijk, dat je gewoon lekker ontspannen ligt. Is het gewoon heel erg lekker, dat je terugwerkt naar je kinderjaren als het ware.
En je wordt dus ook uitgerust en wakker?
Ja, absoluut. Ik heb het gevoel dat ik een veel gezondere slaap heb. Je bent de hele dag wat ontspannender, wat scherper, wat minder moe.
Ja, hier kan ik wel wat mee.
Oké, okay. Nou, je moet misschien een duimpje uit de rij halen.
Ga naar hanacompany.nl. Daar heb je met de kortingscode STOORZENDER 15% korting op zwaartekrachtdekbedden en zwaartekrachtmaskers.
Dit is de laatste aflevering van 2020 en we hebben Anne Fleur Dekker te gast. Anne Fleur was een graag geziene gast aan talkshowtafels als onder andere opiniemaker en publicist, totdat ze 1,5 jaar geleden ziek werd.
Na een turbulente periode werd de oorzaak van haar verwarde gedrag gevonden. Schizofrenie. Hier gaan we over praten na het sprookje van deze week. We gebruiken dieren als metafoor voor psychische stoornissen, om ze zo buiten de persoon te kunnen plaatsen. Het dier van deze week komt uit de Griekse mythologie.
Anne Fleur is in gevecht. Ze vecht met een veelkoppig monster. Het is een hydra. De hydra is als een slang, of nee, eerder als een draak, maar dan met 3 koppen. Laat ze tanden zien en sist hevig. De hydra is wel 5 meter groot en sist allemaal enge dingen naar Anne Fleur.
Ze komen achter je aan. Ze luisteren je af. Ze zijn aan het vergiftigen.
De stemmen van de hydra zijn zo hevig dat ze niet meer weet wat nu waar is en wat niet. Anne Fleur is doodsbang. Ze pakt een mes en gaat het gevecht aan met de hydra. Het lukt haar om 1 van de 3 koppen af te hakken. Even is Anne Fleur blij, maar plots groeien er 2 koppen terug. Deze hydra is niet te verslaan. Het enige dat haar helpt, zijn haar medicijnen. De hydra staat voor schizofrenie.
Volgens mij moeten we maar gewoon beginnen.
Ja.
Ja, welkom Anne Fleur.
Hoi.
Je hebt net al uitgebreid onze kat zitten te bewonderen.
Nou, volgens mij heeft de kat vooral bij zitten te bewonderen.
Ja, het is maar weer te bekijken natuurlijk, hè.
Hij is nu weg, maar ja.
We hebben eigenlijk altijd de kat in de kelder zitten. Als we gaan opnemen, dan proppen we ze daar en niet eruit komen. En nu dachten we, nou, Anne Fleur, die vindt katten zo leuk. Dan kunnen ze er wel gewoon laten zitten.
Geen probleem.
Je bent hier om te praten over je schizofrenie. Hoe moet ik het nou?
Ja, het ligt er een beetje aan wie het vraagt. In principe, ja, psychotische stoornis, schizoïde stoornis, schizofrenie, psychotische stoornis, it's all the same.
Ja.
Ja, dus...
En wat zeg jij het liefst?
Dat hangt ook af van wie het vraagt. Want als ik met een psychiater praat, dan zeg ik wat anders dan dat ik met iemand praat die er nog nooit van heeft gehoord. Alleen, ik gebruik laatst het woord schizofrenie vaak, omdat daar zo'n niet, het is niet eens zeg maar, kom even niet op het woord, maar een soort voordeel over is. Maar dat is gewoon, nou ja, als je denkt schizofrenie en je weet niet wat het is, dan denk je aan mensen die in een dwangbuis liggen opgesloten in een kamer en de hele dag schreeuwen.
Ik moet denken aan One Flew Over the Cuckoo's Nest. Of
ja,
wat die,
bijvoorbeeld. Ja. Maar dat gaat meer over psychopathie. Maar ja, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of gewoon alle enge ideeën die je hebt over de psychiatrie en dan helemaal bij schizofrenie. Dan denk ik van ja, dus ik denk, ik gebruik het woord soms zelf om het een beetje te doorbreken. Aan de andere kant, het is ook, heeft ook mee te maken met dat ik er niet zo, en dat met mij heel veel mensen vinden dat de diagnosticering van schizofrenie heel erg achterloopt. Bijvoorbeeld autisme of ASS, dat is natuurlijk een autisme spectrumstoornis geworden. Mm. En dat was vroeger had je Asperger, PDD-NOS, klassieke Asperger. Nee, ja. Hè? En een psychotische stoornis of een schizoïde spectrumstoornis, zo zou je het dan willen noemen, is ook een spectrum.
Het komt al heel vloeiend je mond uit.
Nou ja, omdat het eigenlijk ook een spectrumstoornis is. Het is niet, ook niet zo van, hè, of je hebt het een of het ander, of het is niet zo erg of heel erg. Ik zag laatst iemand op Twitter, die ging een presentatie geven over ASS en die vond ik heel mooi. Die had het gevisualiseerd van, het is niet zeg maar een tijdlijn van niet zo erg naar heel erg, maar het is meer een soort cirkel met, ja, hoe je dat, een soort van bloem, weet je wel, dat je het zo van uitspat waar je wel niet enige vorm van beperking tussen aanhalingstekens op hebt, of juist wat meer beter bent. Het is niet zo'n zwart-witte lijn, zeg maar.
Ja.
Ja.
Maar dat is heel lastig om dat te erkennen, want echt, zowel onderzoek is daar verder in, maar de psychiatrie zelf en de DSM-5, het burnboek, al helemaal niet.
Ja.
En ja, het loopt heel erg achter allemaal.
Ja, je gaat al heel erg in over de stoornis zelf, maar je bent al best wel een traject moeten afleggen om de diagnose te krijgen.
Ja,
ik heb iets gehoord, eigenlijk waarin je je verhaal samenvat in een uur. Wat er in jouw afgelopen anderhalf jaar gebeurd is, dat is wel echt, echt heel veel.
Nou ja, en moet je je toch voorstellen dat, want je bedoelt op die andere podcast hebben met Erik Jan
van trouw.
Heb ik nog 2 maanden opgenomen gezeten toen met de moeder van mijn man overleed. En dat heb ik nooit heel duidelijk op Twitter gezet dat dat de aanleiding is. Maar daarvan beland ik weer in een psychose. Echt direct ook, meteen dezelfde dag. En heb ik mezelf weer laten opnemen. En daarom heb ik deze zomer 2 maanden opgenomen gezeten. Maar daar ben ik nu al een beetje klaar mee.
Ja. Ja.
Ja. Dus dat kwam daarna nog allemaal.
Ja. Maar ik zit even na te denken waar te beginnen. Een psychose, hoe voelt een psychose?
Ja, ook dit is, het verschilt heel erg. Ik wil wel zeg maar een soort van de disclaimer geven dat als ik iets beschrijf, dat het is hoe ik het ervaar.
Ja.
Want het verschilt heel erg per persoon. Hoe voelt een psychose? Nou ja, het voelt niet anders als in, of je bent vaak wel angstig of paranoïde in mijn geval, maar je hebt heel veel verschillende vormen van psychose. Je hebt ook echt zeg maar een soort manische psychose. En dan bedoel ik dus niet een manie, zoals je bij bipolaire stoornis hebt, maar meer van een psychose waarin jij denkt dat je bijvoorbeeld God bent of de minister-president. Of je denkt dat je kan vliegen, bijvoorbeeld, wat heel gevaarlijk is.
Yeah.
Of je denkt dat je heel rijk bent. Of dat, en dat ervaar je vaak als leuk. Of je voelt je heel krachtig. Maar ik heb dat zelf niet. Ik word heel paranoïde en ik ben eigenlijk bang dat als iedereen tegen me is en informatie die ik zeg tegen me gaat gebruiken en me op gaat sluiten en dat ik wordt opgesloten en er nooit meer uitkom, of misschien zelfs soms denk dat ik vermoord ga worden door compleet onzinnige dingen. Zeg maar, als bij mij een psychose te lang duurt, dan ben ik voor iedereen bang. En die angst, die voel je heel terecht, want dat is het vervelende als je in een psychose zit. Je hebt niet door dat je erin zit, want anders zat je niet in een psychose. Alleen, ik heb nu wel gelukkig, ik kan het van mezelf aanvoelen komen, een beetje, waardoor ik in staat ben om mezelf net op tijd vrijwillig te laten opnemen als het weer zover is. Zodat ik nooit op een gesloten, dat is wel echt iets waar ik echt niet in terecht wil komen, op een gesloten afdeling.
Mm-hmm.
En ik heb, ik wil zeggen, ik heb een strippenkaart bij de Rembrandthof, maar de Rembrandthof is van de GGZ Centraal in Hilversum, waar ik dan zelf loop, of hoe je dat wil zeggen, onder behandeling ben. En ik krijg het voor elkaar om mezelf nog net op tijd een mailtje eruit sturen van, kom hem morgen maar halen en neem het vrijwillig op.
Oké.
Ja.
Ja. Maar hoe ging dat bij de eerste dan?
Ja, ik denk achteraf gezien dat die eerste psychose 9 maanden heeft geduurd en heel langzaam is opgebouwd. Dus het begon met gewoon wat nare dingen die er waren gebeurd. En ik begon me meer terug te trekken en een beetje te twijfelen aan mensen en aan dingen. En ik werd een soort van steeds Ik was denk ik terecht zeg maar verdrietig. Of misschien ook wel dat ik bang was dat met bepaalde mensen tegen me waren. Maar het liep heel erg op. Als in, het werd steeds erger. En het eindigde met dat ik eventjes... Volgens mij was ik op de kat van mijn moeder aan het passen. Een tijdje, want ik weet niet meer, ze was op vakantie of zo. En op een gegeven moment, ik begon toen ook zeg maar stemmen te horen en te hallucineren, et cetera. Dat ik dacht dat de kat van mijn moeder mij aan het doorlinken, verlinken was naar hun. En hun, geen idee wie hun zijn, maar dat is in de psychose, hè. Hun zitten achter je aan, zij, het, iets, een soort van mysterieuze organisatie die nu bestaat. En ik dacht dat hij kon nadenken als mens. En dat hij alles wat ik deed aan het doorbrieven was. Dus ik vertrouwde hem niet meer. Ja, dit is heel raar om uit te leggen. Maar ik vertrouwde de kat van mijn moeder niet meer. En godzijdank bleef ik hem wel eten geven. Want ik dacht, als ik hem geen eten geef, dan wordt het alleen nog maar erger wat hij allemaal over me gaat vertellen. Maar dat was wel echt... Toen kwam mijn moeder thuis, want ik was dus in haar huis. Dit is thuis nu denk ik, bijna 2 jaar geleden. 1,5 jaar en 3 kwart, zoiets. En toen lag ik... helemaal opgerold in mijn deken, onder het bed. En ik was echt als de dood voor de kat en voor iedereen. En ik was alleen maar aan het schreeuwen. En toen heeft mijn moeder me naar haar huisarts gebracht. Want ik was bij haar en ik was niet thuis. En ik had gelukkig even tijd. Na werktijd, zeg maar. Na 5 uur. Ik kon er wel even naar kijken. Maar ik kan me niet zoveel van herinneren. Behalve dat ik de stem hoorde dat ik me in het keukenkastje moest verstoppen. Wat ik dus ook deed. En dat ik niet meer moest vertrouwen. En die heeft gezegd, nou ja, de crisisdienst maar even gebeld. Want een huisarts die kan dat.
Ja.
Hij kan het inmiddels ook zelf. Maar ik, in principe kan alleen een hulpverlener in de crisisdienst bellen. En toen heeft mijn moeder me op een of andere manier in de auto gepropt gekregen. En naar de crisisdienst gebracht. En daar kreeg ik mijn eerste shot antipsychoticum. En toen was ik er vrij snel al uit.
Ik heb de hele tijd de neiging om een grapje te maken over hoe de kat dan zou communiceren of zo.
Geen idee.
Maar... eigenlijk, ik voel die behoefte bij mezelf opkomen en ik trek hem direct weg. Omdat ik denk, ja, dit is wel gewoon serieus. Dit heb jij zo ervaren.
Ja.
En dat is eigenlijk heel erg. Eigenlijk
het is
heel...
doodeng. Als je denkt dat een kat alles wat je doet en zegt verlinkt aan iemand anders.
Ja.
Want als je rationeel nadenkt, denk je, maar
kun je er zelf ook om lachen nu? Of,
ja.
Je,
ja, nou, ik snap niet zo goed waarom die psycho... Ik begin, zeg maar, en dat is eigenlijk na mijn laatste opname... van de zomer van, nou ja, 2 maanden heb ik er nu zoiets van... ik ben er nu een soort van uit. Als in, het duurt heel lang om te kijken waar je psychoses vandaan komen... en waar de specifieke angsten, zeg maar, vandaan komen. En om het te herkennen als zijnde, dit is paranoïde of psychose. En ik weet eigenlijk niet waarom het op een gegeven moment op hem sloeg. Maar ik denk dat hij, omdat de enige andere levende persoon, zeg maar, of persoon... Dier, niet de persoon, maar het andere levende wezen in de buurt... was dat ik vooral bang was voor hem... maar mijn laatste psychose ging daar totaal niet over. Toen dus de man van mijn moeder overleed, toen zag ik zeg maar scheuren in... Ja, dit is heel lastig om uit te leggen zonder het bijvoorbeeld te tekenen of zo. Maar zeg maar scheuren in de werkelijkheid die je ziet, zeg maar. En die zag ik open scheuren waar een soort van zwarte gaten in kwamen. En achteraf gezien denk ik dat die zwarte gaten een soort van kwamen... omdat mijn hoofd een alternatief probeerde te bedenken voor de dood... maar ik zag hem, ja, het is heel lastig om uit te leggen. Echt alsof gewoon wat je ziet, zeg maar, open scheurt en dat daar een soort gat onder zit. En ik viel er de hele tijd in. Dus ik werd ook opgenomen dat ik zei, ik val de hele tijd een soort gaten en het doet zoveel pijn en help. En nou ja, terwijl je gewoon zit. Dat is heel lastig om uit te leggen.
Je valt in zwarte gaten en dat is...
Ja, zeg maar, de werkelijkheid scheurde open en daaronder zaten zwarte gaten. Ja. Het is heel lastig uit te leggen.
Ja, ik probeer nu om erover na te denken en om het te laten bezinken, maar...
Nou ja, het is gewoon alsof je een heel erg bad trip hebt. Ja. Als je wel eens drugs hebt gebruikt, maakt niet eens wat, maar als je je kan zelfs van wiet, als je een keer een verkeerde, of het valt niet lekker, dan kan je ook wel een beetje dat soort dingen gaan zien. En zo, daar lijkt het op. Dan komt het bij mij helemaal uit mezelf.
Mm-hmm.
En dat is gewoon heel vervelend. Want bij een bad trip dan weet je vaak nog dat je onder invloed bent. Of je kan een soort van denken van hier kom ik nog wel uit. Want over 12 uur is mijn bloed uit. Maar als je in psychose zit, dan weet je dat niet. Dan denk je dat het echt is.
Mm-hmm.
En je hebt ook niks gebruikt als het goed is. Ook doe je natuurlijk drugs psychose, helemaal... maar dat is wat anders.
Ook wel leuk, je hebt gewoon helemaal geen drugs meer nodig.
Nee, ja, maar het is wel alleen maar een bad trip. Ja. Nou, ik moet echt geen drugs meer gebruiken. En ik deed dat... Ik heb nooit een verslaving gehad, maar ik heb wel, nou ja, vroeger wel veel gebloot en vooral veel gedronken. En ja, het verneukeratief is dat blowen, zeg maar, de symptomen tijdelijk of minder maakt. Maar op de lange termijn maakt het je psychose veel langer. Want blowen is eigenlijk het slechtste wat je kan doen voor tegen psychoses of met psychoses. Dus ja, Het is alsof je een soort van hele erge bachelor hebt en je komt er gewoon niet uit. Niet zelf in ieder geval.
Hoe luister jij naar?
Ja, ik weet het niet. Zeg maar, dit is wel een onderwerp waar ik zelf ook geen ervaring mee heb. En eigenlijk me niet echt heel goed kan voorstellen hoe dat moet zijn, zeg maar.
Ja, ik vind het zelfs... Dus, ja. Sorry, ik weet niet, maar altijd lastig als ik met mensen praat over, weet ik wel, de psychiatrie of mentale gezondheid, of hoe je het wil noemen, ook als ik opgenomen zit, is dat, ik heb altijd wel het idee, en dat is niet dat ik vind dat dit heel bijzonder of anders of raar is, maar meer van, er zit een heel groot verschil tussen, zeg maar, de mensen die erg met een depressie of zoiets zitten, wat eigenlijk heel werelds is, tussen aanhalingstekens, want ik heb nooit een depressie gehad, maar je kan je er wat bij voorstellen, versus mensen die in een psychose zitten of hebben gezeten, want ik zit eigenlijk altijd op een open afdeling, dus daar komen vaak mensen die net ziek of zichzelf net op tijd weten op te nemen, of mensen die eerst 3 maanden opgesloten hebben gezeten, een soort van, nu het mogen gaan proberen op open, dus er wel uit zijn, maar als ze dan, nou ja, vertellen over, ik heb met iemand opgenomen die nog steeds goddelijke ingeving kreeg om het 30 minuten, en dan weet ik veel wat, moesten het weer opschrijven, en er kwamen hele, ik weet niet, hele verhalen over hoe de Rembrandthof heet. Want de Rembrandt was de 42e reïncarnatie van Jezus. En Jezus is in Hilversum gekruisigd. En daarmee heet de Rembrandthof de Rembrandthof. En de 43e incarnatie was... God, ik weet niet eens meer meer. En nu kwam de 44e incarnatie. Nou, dat soort verhalen hoor je de hele dag. En dat, ja, je lacht erom, maar het is heel naar als je er zelf in zit.
Ja. Ja. Maar voel je je dan verbonden met andere mensen?
Nee, die... want iedereen's psychose is echt compleet anders. En dat is het nadeel. Het is wat ik zeg, de ene krijgt allemaal bericht van God of zo. Ja. En de ander is heel paranoïde. En de ander steekt alles in de fik. En een ander kan in een psychose gaan moorden. Ja. En dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. En die laatste groep, die eindigt vaak uiteindelijk natuurlijk in de TBS. Ja. Maar ja.
Ja, ben je blij dat... Ja, ik wil vragen, ben je blij dat het bij jou niet zo is? Maar heb je er invloed op hoe jij reageert in psychose?
Nou, nu wel, omdat ik mezelf op tijd weet op te nemen. En ik associeer de Rembrandthof als een hele veilige plek, zelfs als ik in een psychose zit. En dat komt gewoon puur omdat ik daar iedereen... Ja, ik lach altijd, ik ben een onderdeel van het meubilair, maar ik ken wel, zeg maar, iedereen daar. En nou ja, ik kan heel erg goed, zeg maar... De verpleegkundige op de afdeling, weet je, maar ook gewoon veel patiënten die net ziek soort van draaideur krijgen. Ja, dus dit is echt terminologie die we daar gebruiken, maar de draaideurpatiënten zijn en weet je wel, en de plek zelf associeer ik met juist dat het heel prettig is, en de kliniekarts is de enige persoon eigenlijk, de enige arts die ik ken die mij letterlijk uit zijn psychose kan praten in plaats van medicatie gebruiken, inmiddels. Maar dat kost ook 9 maanden van elkaar leren kennen, want dat is heel lastig.
Mm.
Dus ja.
Ja. Maar hoe... ja, want je hebt medicatie.
Ja, best wel veel.
Maar dat helpt dan niet voldoende?
Nou, ik slik een onderhoudsdosis, wat... Ik noem even geen medicatie bij naam, omdat het heel erg een persoonlijke...
Nee, dat was mijn vraag.
Ja, persoonlijke zoektocht is naar welke... Kijk, ik weet, de medicatie die ik gebruik, dat sommige mensen er super slecht op gaan.
Mm-hmm.
Terwijl ik heb eerst een jaar lang een ander medicijn gebruikt, waar ik 45 kilo van ben aangekomen. Er is inmiddels 20 vanaf, maar... En wat uiteindelijk ervoor zorgt ook dat ik epileptische aanvallen kreeg, wat een bijwerking kan zijn van antipsychotica als je de verkeerde hebt. Nou ja, en ik ben dus met de kliniekarts op zoek gegaan naar welke... medicatie helpt dan wel. En er zijn, ik denk, als je alles bij elkaar rekent met ook nog de oudere generatie, want ik slik dan natuurlijk de nieuwste generatie antipsychoticum. Het is uitgevonden in 1998, geloof ik. Maar je hebt ook nog oudere, echt uit de jaren 60, uit de jaren, nou ja, de jaren, volgens mij is de eerste was niet die ene tegen de, wat we ervan zeggen, wel tegen COVID helpt, maar ook iets met chloor erin. Dat was het eerste antipsychotica. Maar als je dat neemt, dat is bijvoorbeeld super zwaar. En Haldol, et cetera. Dat krijg je ook helemaal rare gezichtstrekken van. En stuporen, et cetera. En de nieuwere generatie is gewoon wat lichter. Als in, het heeft wat minder bijwerking. En toen ben ik op zoek gegaan naar, nou ja, wat helpt. En de antipsychoticum waar ik nu slik ik wel echt de schizofrenie-dosis van. Dus niet de gewone, want het helpt ook een beetje bij bipolaire stoornissen, maar dat is toch ook wel weer iets anders. Maar ik heb wel... eerst slikte ik er 150 milligram van en daar lag ik een week van in bed met bijwerkingen. En ik ben dus deze zomer naar de 300 milligram gegaan. Wat dus de laagste dosis voor schizofrenie is. Je kan nog hoger. Maar ik heb 2,5 week met bijwerkingen in bed gelegen. En het werkte daarna wel. Maar bijwerkingen zijn echt vreselijk. Daar moet je even doorheen. Maar dat is echt... alles trilt en alles doet pijn. En je bent heel, ja, wazig en je ligt alleen maar te slapen. En nou ja.
Ja, ja, ik heb ook een, volgens mij 1 of 2 keer heb ik wel een antipsychoticum geprobeerd tegen depressies. Maar dan, dat was dan ook echt de minimale dosis, echt heel minimaal.
Het helpt soms
en dan
in combinatie met een antidepressief, maar als antidepressief niet genoeg werkt. Yeah. Ik heb er geen ervaring mee, want ik heb nog nooit antidepressief overslikt. Want ik word van mezelf nooit depressief. Maar ik weet wel dat dit medicijn met X-Link ook wel eens in combinatie met wordt gebruikt. Als het alleen het antidepressief niet genoeg is of zo.
Maar dan had ik echt een minimale dosis en dan lag ik gewoon echt binnen een half uur lag ik gewoon te slapen.
Ja, en je gaat echt 2,5 week half dood in je bed en
ja, dat is wel echt heftig.
Plus ik slik wel slaapmedicatie. En dat komt omdat ik ook chronische insomnia heb. En dat heb ik eigenlijk al, ja, we begonnen in de puberteit dat ik heel slecht sliep. En dat is eigenlijk altijd gebleven. En nu is dat, ik slaap zeg maar niet uit mezelf. Dus ik kan letterlijk, en mensen denken altijd, hoe kan dat? Maar ik ben gewoon 2 weken achter elkaar wakker geweest. Omdat ik gewoon uit mezelf niet kan slapen. Dat slaapsignaal, dat zit er niet.
En dat is dan omdat je van jezelf wakker moet blijven, omdat anders dan komen ze je halen?
Nee, dat staat er los van. Nou ja, ergens, ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel met elkaar te maken heeft. In de zin van dat ik eigenlijk gewoon een hyperbrein heb, want ik heb ook ADHD. En dat, ja, ik denk dat het allemaal met elkaar wel te maken heeft, zeg maar, biologisch gezien. Maar ik kan niet slapen. En daardoor slik ik wel slaapmiddelen. En ook dat was
een. En dat heb je nooit gekund, slapen?
Ja. Op zich wel eigenlijk, maar pas vanaf dat ik antipsychotica ging gebruiken, kon ik slapen. Maar nu zit ik wel op het punt dat ik ook slaapmedicatie moet gebruiken. En ik ben resistent geworden tegen benzodiazepine. Dus ik kan geen benzo's meer nemen, wat normaal de korte termijn slaapoplossing is. Dus ik heb heel lang met een psychiater gezocht en ik heb nu een middel gevonden, echt uit de jaren 60. Maar het werkt wel en het is niet verslavend en ik bouw ook geen spiegel op, et cetera. Dus ik heb daar eindelijk een oplossing voor gevonden. Maar ja, ook dat is weer, ja, elke avond denk ik van, ja, god, de hele pillenzooi erin. En denk van, het is ook niet normaal. Maar aan de andere kant ben ik wel blij dat alles nu een soort van oké is.
Want het helpt wel, alle mensen.
Ja, uiteindelijk. Het is alleen wel een zoektocht. Ik denk dat het, maar dat geldt voor iedereen die in de psychiatrie komt en al helemaal in de specialistische GGZ, dat het eerst een zoektocht is naar de juiste diagnose. Ja. En als de diagnose er eenmaal is en iedereen het daarover eens is met elkaar, je dan op zoek moet gaan naar de juiste medicatie. En dat is stap 2. Dus dit hele grapje, zeg maar, ben je 2 jaar of 3 jaar minimaal al mee bezig.
Ja. Hoe was voor jou die zoektocht naar de diagnose?
Ja, kut. Heel kort. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen.
Ja, ik denk dat waar niemand zou zeggen, ja, dat
ja, nee, ik was aan het feestje. Dat was een feestje. Ja, ik zat meteen op de goede plek. Ja, ja. Ja, god, oh, maar dat is zo kut, sorry dat ik het woord normaal gebruik, maar vervelend aan dat je niet je hoofd kan opensnijden en gewoon kan zien wat er aan de hand is. En dan, snap je?
Ja, gewoon dat er een echo kan worden gemaakt. Oké, dit is er mis.
Want ik heb een fMRI gehad, hè, dus dat is een uitgebreide MRI. En echt, ik dacht, oh god, ze had allemaal, weet ik veel, schade ontdekken of weet ik veel enge dingen. En er was gewoon niks te zien. Ik heb hele gezonde hersenen. En ik echt denk van, ja. En toch
gaat er ergens iets mis.
Ja. Nee, maar ik begon dus, ik had mijn eerste psychose. Toen woonde ik dus in Hilversum.
Want dat was het begin dat je door had, er is iets mis.
Ja, dat ik dus bij de crisisdienst belandde. En toen kreeg ik mijn eerste shot antipsychoticum.
En wanneer was dit?
Ja, dus even kijken, welke maand is het nu? December, hè? Ja, dat is al bijna 2 jaar geleden. Okay. Ik heb het heel lang ook niet gecommuniceerd. Want ik was zelf nog een beetje overdonderd van het hele verhaal. Van holy shit, ik heb psychose. Dus
maar je bent al 25?
26.
Dan is het echt 2 jaar geleden was de eerste.
Ja, schizofrenie komt bij vrouwen rond de 25e tot uiting en bij mannen rond de 27e, 28e. Dus qua boekje klop ik helemaal qua tijdlijn. En daarvoor had ik waarschijnlijk al wel hallucinaties en dingen. Ik had zeg maar de typische symptomen wel van een jong volwassene die later schizofrenie gaat krijgen. Maar in retrospectie kan je dat niet op dat moment weten. Want het kan ook namelijk gewoon zijn dat je heel veel fantasie hebt, of weet ik veel wat, inderdaad heel erg ADHD heb, wat ik ook heb.
Want dat zijn de symptomen daarvan?
Nou, er zijn heel veel symptomen. Oh. Maar dat is het kutte aan schizofrenie. Er zijn heel veel symptomen, maar je hoeft ze lang niet allemaal te hebben.
Nee.
En toen kreeg ik dus mijn eerste psychose. Nou, ik kreeg antipsychotica en een benzo om even tot rust te komen. Toen werkte het nog wel. En toen kreeg ik een behandeling eerste psychose. En dat is gewoon ambulant. Dus je moet dan 3 keer per week naartoe. En dat gaat heel erg in van, kijk, iedereen kan een psychose krijgen. Dat wil ik nog even duidelijk hebben. Je hoeft er niet de stoornis voor te hebben om een psychose te krijgen. Net als dat je niet een depressieve stoornis hoeft te hebben om een depressie te kunnen krijgen.
Mm-hmm.
Het is wel een beetje aanleg, maar je kan het ook krijgen in plaats van bijvoorbeeld een burn-out. Maar ook als je een gezond iemand 2 weken opsluit in een donkere kamer, krijgt hij een psychose. Dus het is... iedereen kan het krijgen. En je behandeling dan is nog heel erg gericht op... je hebt een psychose gehad, vet kut. Hoe zorg je ervoor dat het niet nog een keer gebeurt? En dit was het. Het is heel veel psycho-educatie. En weet je, dit is wat je hebt doorgemaakt. En je bent er nu weer uit. Goed zo. En pak je leven weer op.
Mm-hmm.
Dat duurt 3 maanden of zo. Net als dat je bijvoorbeeld een burn-out hebt gehad. Daar moet je het heel erg mee vergelijken. En toen dacht ik nog van alles is oké. Tot ik naar Frankrijk verhuisde en daar weer een psychose kreeg. Nou ja, dit heb ik ook allemaal wel eerder verteld, maar...
Nee, geef niet, dan mag er best dubbeling in zitten. Want
nee, maar ik vind het dan allemaal heel specifiek op elke psychose in te gaan, omdat het er zoveel zijn geweest. Daar kreeg ik weer hetzelfde medicatie. Nou, het ging weer beter, ik naar huis. Toen ben ik naar in Den Haag beland, bij mijn ex thuis wonend. Of in ieder geval bij hem wonen. Mm-hmm. Dat was vorig jaar rond deze tijd. Ja, precies nu, een jaar geleden, dat was de ergste psychose. Waarin ik ook gewelddadig ben geweest, et cetera. Wat heel vervelend is, waardoor ik ben opgesloten geweest op de opvang verwarde personen.
Ja, daar wil ik even... als ik mijn eerste beeld van de psychose en dat ontkrachtte... toen ik jouw verhaal las, toen ontkrachtte dat, werd dat een beetje ontkracht. Maar ik wist niet dat een psychose zo lang...
Het kan
duren.
Jaren
ik
dacht duren, echt, als het onbehandeld is.
Ik dacht echt, maar dat is ook een beetje het beeld wat ik dan heb uit films en zo. Dat het gewoon een bad trip is waar je een middag in zit.
Nou, ik val nog mee qua dat het maanden duurt. Dat is eigenlijk nog best wel weinig. Je hebt mensen die, als het onbehandeld is... Hè, als je bijvoorbeeld op straat iemand ziet lopen... die zegt dat hij God komt en Jezus en weet ik veel... het zou best kunnen zijn dat diegene in psychose zit al 3 jaar... en daarom dakloos is, et cetera. En gewoon niet van zichzelf doorheeft dat hij in een psychose zit. En dat is het lastige. Hoe overtuig je er iemand van dat zijn werkelijkheid niet de werkelijkheid is? Of in ieder geval niet de werkelijkheid die wij met z'n allen hebben afgesproken... dat de werkelijkheid is.
Mm-hmm.
En dat is zo lastig. En je moet dus... En ook al bij mijn derde psychose... ik heb niet zin om er heel erg te diep op in te gaan, maar... die was het ergste omdat die het langste duurde. En er gebeurde ook heel veel tegelijk in die maand... qua mensen die overleden zijn, et cetera. Mm-hmm. Wat bij mij vaak een trigger is, wat heel logisch is. Want het is ook een trigger voor depressie of een trigger voor een burn-out.
Het is een trigger, voor,
trigger voor alles. Ja. Als iemand in 1 keer plotseling overlijdt. Maar ik raak dan gelijk in een psychose. Even kijken. Ik kwam toen in Den Haag terecht... omdat ik had op de opvang voor de personen gezeten... dat ik geweld had gebruikt, dat is van de politie. Dus dat is een isoleercel, basically.
Ja, ja.
Het is letterlijk een isoleercel.
Mm.
Dus je moet een scheurjurk aan en er staat een camera op je gericht.
Maar
en
hoe is want je wordt dan in het nieuws lees je dan... eerst was het altijd verward persoon, nu wordt steeds vaker persoon met verward gedrag gebruikt.
Ja, dus ook mensen... Je hebt GGZ Friesland, ik weet niet wie eraf, maar die zijn altijd heel erg activistisch over dit soort dingen. Die vind ik wel grappig. Die noemen het nu persoon met onbegrepen gedrag.
Oh, ja.
Vind ik ook nog wel mooi, maar ik denk, hou het maar gewoon op verward gedrag.
Ja.
Ik vind het wel lief dat ze het zo willen formuleren, maar ik denk, we zijn wel gewoon gek hoor. Ik bedoel, en ik weet dat heel veel mensen stijgen als ik het woord gek gebruik, of debiel of weet ik veel wat, maar dat is het wel, sorry.
Hmm.
We zijn wel gewoon gek.
Ja.
Maar daarom zeg ik ook, ik noem het ook altijd gewoon het gekkenhuis, et cetera. En dan sommige mensen gaan helemaal bed. Als je die term gebruikt. Dat is stigmatiserend.
Maar hoe werd je... Want je bent dan... je was je ex aan het mishandelen. Mag
nee,
ik
ik heb hem geslagen. 1 keer door. In mijn psychose. Maar daar ben ik wel nog steeds... Vind ik dat heel erg. En we gaan heel goed met elkaar om. Maar dat vind ik wel heel erg. En toen belandde ik dus in Den Haag bij Parnassia. Ik kreeg toen een TBS-maatregel. En dat klinkt heel heftig. Maar een TBS-maatregel betekent basically van... Oké, je hebt iets gedaan wat niet mag. We geven je geen straf. Want je was ontoerekeningsvatbaar.
Ja.
Maar je moet wel verplicht onder behandeling. Dat heet ook
TBS. Hoe werd je toen benaderd door politie?
Nou, als gewelddadige gek gewoon, et cetera. Ja, ik kan me niet zoveel van herinneren, want het gebeurde in de psychose. Dus ik kan me ook niet alles herinneren. Ik weet alleen dat ik wakker werd, soort van in ISO. En dat ik echt dacht van, god, wat er ook gebeurt. Hier moet ik uitzien te komen. Geen idee hoe. Nou, oh, ik ging er zo bad.
Ja.
Het is heel erg, want die isoleercel was helemaal roze van binnen. En mijn nachtmerries zijn soms nog steeds gewoon roze van kleur. Omdat het kan niet tegenlicht roze ruimtes daardoor. Het is echt vreselijk.
Ja, gelukkig zijn de muren hier...
je ziet het niet zo vaak, Maar waarom ik hier naartoe wilde... is omdat ik toen daar kwam... en dan moet in één keer wel een diagnose gesteld worden. En je hebt een diagnose nodig om meerdere redenen... om de juiste behandeling... om je zorgverzekeraar. Want je zorgverzekering betaalt alleen als je een diagnose hebt.
Mm-hmm. Ja.
En ook gewoon om je toch een ergens in te klassificeren. En ja, het was Parnassia. Het staat op omvallen en ik vind het heel erg voor die patiënten. Maar voor mij mogen ze echt omvallen als de... Het is echt... Nou, ik had een SPV'er, dus een sociaal-psychiatrische verpleegkundige... met wie ik dan de gesprekken had, 3 of 4 keer per week. En zij maken gewoon gebruik van vliegende psychiaters. Als in, af en toe komt de psychiater 10 minuten langs... want ik moest dan medicatie her, gewoon 1 keer per week, die je niet kent. En die wil, en elke psychiater, en dit is echt een ding, elke psychiater wil zijn eigen diagnose stellen. Maar niet uit waar je komt, met wie je spreekt, of al loop je al 10 jaar in de GGZ... als je een nieuwe psychiater heeft, wil die eerst zijn eigen diagnose stellen. Want dat zijn, zo zijn psychiaters. En... Volgens mij zijn er 8 opties voorbij gekomen die ik had kunnen hebben. Dus nou ja, een persoonlijkheidsstoornis, wat logisch is. Want kijk, psychose is ook een symptoom van heel veel andere dingen. Dus je moet uitsluiten dat de psychose zeg maar het probleem is... en niet een symptoom is van iets onderliggends. Dus nou ja, borderline, wat bijna iedereen meteen krijgt als eerste diagnose... maar ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Theatrale persoonlijkheidsstoornis, een Hysteriaanse persoonlijkheidsstoornis. Een sociopathische persoonlijkheidsstoornis, waarvan ik nu echt denk van, leuk dat je het ophoort, maar het is inmiddels vastgesteld dat ik een te groot empathisch vermogen heb in plaats van een absent, maar goed. Early onset Alzheimer, daarvoor moest ik de MRI, want Alzheimer zit veel in mijn familie. Wat was er nog meer? Oh ja, epilepsie met psychotische verschijnselen. Dat had ook nog gekund. Vanuit je ADHD kan je blijkbaar ook psychoses krijgen. Dus een soort van bizarre, extreme vorm van ADHD. Nou ja, autisme is heel even geopperd, maar dat werd toen nog gelijk weer ontkracht. En verder, ja, volgens mij is de hele DSM-5 al langs geweest. Het waren ze nog steeds niet over eens. Maar inmiddels was ik weer wat verder. En toen ben ik weer naar mijn ex en ik uit elkaar gegaan. Ook onder andere hierom hoor. Maar we gaan nu wel heel erg fijn en vriendschappelijk met elkaar om. En kunnen er ook heel erg over praten. Dus dat is wel fijn. Maar toen belandde ik in Hilversum. Voor de zoveelste keer. En toen was het wel van... Nou ja, toen werd ik opgenomen op een gegeven moment. Voor het eerst. Dat was afgelopen februari. Januari, februari. Nog voor corona.
Weet je dat ik toen ook
we zaten er samen. Ja. Maar ik kan me je wel vaak herinneren.
Ja, maar ik was ook de meeste tijd op mijn kamer. En ik zei niks en zo. Dus...
Nee, en jij werkt met mijn examen, dus dat was ook...
Oh, dat weet je ook.
Ja, je stuurde een appje van, mama, als ik dat niet mag zeggen, moet je het er maar uit knippen, hoor. Ja, maar onze beide vriendinnen zitten opgenomen op dezelfde plek, want wat moeten we doen? Ja. Dat heeft dat niet meer later zien.
Nee, maar we hebben toen ook wel best wel veel aan elkaar gehad, want het was ook een beetje dezelfde periode dat we allebei...
Dat dit speelde, ja.
Nee, wat ik me ook nog afvroeg, wat ik ook graag in deze podcast zou willen weten, is eigenlijk, want ik heb helemaal niet met jou gepraat over hoe het daar binnen, dat klinkt ook al zo.
Nee, ik zou eerst het van de diagnose afmaken, want dat was waar we het over hadden.
Ja, okay.
Misschien dat zeg maar omdat en dan naar omdat, ja. Ik weet niet. Ja. Want anders komt, wat ik wilde dus zeggen, ik heb dus 8 of 9 dingen zijn geopperd en nog steeds, toen ik dus voor het eerst was opgenomen, heeft de kliniekarts me doorverwezen naar persoonlijkheidsstoornissen. Maar toen kwam ik bij onder de crisisdienst en IHT te vallen, dus intensive home treatment, in de overbruggingstijd van de wachtlijst naar de juiste poli. En je hebt dus een poli, psychotische stoornissen, poli, persoonlijkheidsstoornissen, poli, eetstoornissen, et cetera. En in die tijd heb ik heel erg fijn contact met een andere SPV'er en een psychiater. En die psychiater, die is heel lang met psychiater gebleven, dat is echt mijn heldin. En met hun ben ik eigenlijk gaan zitten van... wat zijn nou specifiek je klachten? Waar heb je last van? En dat zijn gewoon de psychoses, letterlijk. Ik heb geen last van een persoonlijkheidsstoornis. Ik heb geen sociaal-cognitieve functiebeperking... in welke zin dan ook. Ik ben alleen heel druk. Maar en zo ben ik uiteindelijk tot de diagnose psychotische stoornis gekomen. En van de zomer is het, omdat ik er zoveel heb gehad... in zo'n korte tijd, is het wel... Ja, officieel niet schizofrenie, omdat ik dan minder recht zou hebben op zorg, wat heel raar klinkt. Dat heeft te maken met je zorgverzekeraar, maar is het nu mijn officiële diagnose op papier, psychotische stoornis, niet nader omschreven, zodat we het lekker breed houden. Want als je het op schizofrenie gooit, dan word je behandeld alsof je een zwakbegaafd bent, of je een laag IQ hebt, omdat schizofrenie komt 80% van de schizofrenie-patiënten hebben een heel laag IQ, 20% een heel hoog IQ en een gemiddeld IQ komt eigenlijk niet
maar
voor.
Maar zelfs binnen de psychiatrie zetten de stigma op schizofrenie.
Ja, het is meer voor mijn eigen bestwil dat we het niet schizofrenie noemen, omdat het dan mijn verzekeraar veel minder uitkeert, omdat je dan eigenlijk een verloren geval bent. Dan moet je opgeven.
Dat slaat er eigenlijk nergens op.
Nee, dat slaat compleet nergens op. Vandaar dat ik wel de term schizofrenie gebruik, terwijl het eigenlijk niet mijn officiële diagnose is, maar dat is meer voor mijn eigen bestwil. Ik ben ervoor dat in de volgende DSM het een schizoïde spectrumstoornis wordt. Want er zijn ook psychiaters die zeggen van je zou high IQ schizofrenie, wat ik dan zou, zeg maar, zou hebben, zogenaamd, of hoogfunctionerende schizofrenie, als een aparte diagnose moeten zien. Maar ik denk, we kunnen er beter een spectrum van maken. En dan kijken op waar op specifiek, net als op het A6 is gebeurd, waar welke specifieke dingen je last hebt. Maar goed, opname. Renat of you.
Ja, hoe ziet zo'n opname eruit eigenlijk? Heel basic.
En je vraag je het?
Ja, aan jou eerst.
Voor mij, ik zat daar geloof ik een week of zo.
Ja, een week, ja.
En in die tijd ben ik er niet zo bij geweest met mijn hoofd. Dus ik kan me veel ook niet meer herinneren. Maar ik was volgens mij de meeste tijd op mijn kamer en dan was het 's ochtends en
ja, ik kan me niet, jou wel herinneren, maar niet herinneren dat je ergens zeg maar meedeed of zo.
Nee,
ja,
ik ben ook
extreem
mee.
Druk op de kliniek. Dat is echt vreselijk. Maar, ja,
jij was allemaal dingen aan het knutselen en aan het maken.
Ja, joh, ik ga altijd helemaal als ik daar zit helemaal. Nee, ik ben iets te erg van en het helpt ook echt om je gewoon aan het dagritme te houden van de kliniek. Dus je hebt.
Want je krijgt een dagritme van de kliniek van met een dagschema van.
Ja,
dit
ja,
is
ja, letterlijk een blokkenschema. Als je de middelbare school
zit, dan ga je koken, ja. dan dat.
Ik weet nog dat ik jou daar achter liet en ik stapte daar binnen. Eigenlijk was het best wel een relief. Wat is daar een Nederlands woord? Opluchting.
Ja, opluchting.
Dat jij daar terecht kwam, want ik wist op een gegeven moment echt niet meer hoe het dan thuis moest. En ik was heel blij dat je uiteindelijk vrijwillig koos om daar te zitten.
Ja.
Als het aan mij had gelegen, op dat moment hadden ze je gedwongen opgenomen. Maar ik ben blij dat eigenlijk niet gebeurd
is. Nee, dat moet je echt voorkomen. Want je hebt in de GGZ heb je altijd een soort van de zogenaamde keuze.
Ja.
En dat noemen ze dan niet dwang, maar drang. Dus of je laat je nu vrijwillig opnemen, of we bellen de officier van justitie en je krijgt de dagelijkse machtiging.
Ja, maar ik heb op een gegeven moment echt alleen bij jouw psychiater gezeten van ik weet het echt niet meer. En toen zei de psychiater, ja, maar gedwongen, dat gaan we echt niet doen. En dat is echt voor eigen bestwil.
Dan heb je echt een probleem, want dan kan alleen een rechter je weer ontslaan. En dan ben je zo ver van huis dat je vrijwillig laat opnemen.
Maar en toen had ik ook nog niet de kennis die ik nu heb.
Nee, ik had het ook niet hoor.
Podcast maken.
Want want wij zaten er en dat was mijn eerste opname. En ik weet nog, ik zat van naast na te denken, want ik was bij iemand op bezoek in de kliniek die ik kende. En het balkon heb je daar en ik rook natuurlijk. En ik weet nog dat ik de eerste avond daar zat en net opgenomen was in mijn eentje. En volgens mij 10 sigaretten achter elkaar rookte op het balkon. En dacht van, mijn god, waar ben ik in terechtgekomen? Wat is dit? En nu zit ik daar en dan denk ik, oh ja, ik denk weer terug aan de fijne zomer die ik hier heb gehad. Dan denk ik van, hospitalisatie. Ik voel me hier iets te veel thuis.
Ja, maar ik vond het helemaal geen fijne plek eigenlijk. Want ik vond het zag er heel treurig uit, jouw kamertje.
Maar dat is ook de bedoeling, want je mag het niet te leuk hebben.
Nee.
Je mag het ook niet te blij zijn en niet te veel lachen. En niet te gelukkig zijn, waar je ook wel weer grappen mee kan uithalen. Maar
ja.
Dus, maar hoe heb jij het ervaren? Wat heb je uitgehaald?
Volgens mij lag ik de hele tijd in mijn bed. Ik heb tussendoor nog een paar keer getekend. Ik heb geloof ik 1 keer een dagopening meegedaan.
Ja, maar dagopening is ook echt om, wat is het, half? Nee, om 7:30 word je wakker gemaakt. Ja. Staat de verpleegkundige aan je deur. En dan om 8:00 moet je ontbijten. En dan is 8:30 de dagopening. En dan zit iedereen. En iedereen gebruikt slaapmedicatie. Dus iedereen is toch half stoned. En dagopening is echt vreselijk. En dan moet je gaan vertellen hoe je hebt geslapen en wat je gaat doen deze dag. En
Ja.
Ik stuurde op een gegeven moment een artikel naar jou uit het AD van Anne van Dekker.
Die is opgenomen, joh. Ik dacht, oké, fijn dat het een nieuwsbericht
is. Die zit bij jou, volgens mij. Een beetje, ja. Maar waarom koos je ervoor om te twitteren vanuit de kliniek?
Omdat ik al 9 maanden of bijna 1 jaar lang psychoses had en ik kon het gewoon niet meer verbergen. Als in, ik gooi alles op Twitter en ik kon niet meer het soort van tegenhouden. Ik kon natuurlijk ook gewoon niks zeggen. Maar ik had zoiets van, ja, weet je jongens, dit is wel aan de hand. En misschien kan ik er iemand mee helpen. Of weet ik veel, in ieder geval laten zien van, nou ja, ik neem wel de stap om nu me te laten opnemen.
Mm-hmm.
En uit te gaan zoeken wat er precies aan de hand is. En toen wist ik nog niet dat er meerdere opnames natuurlijk zouden volgen. Maar dat was wel een hele goede keuze, zeg maar. En ik dacht van, ja, ik moet hier gewoon open over zijn. Want ik heb ook wel gelukkig, als ik bijvoorbeeld een psychose voel aankomen, dan verwijder ik zeg maar de social media apps. Maar ik heb wel in psychose ook wel dingen gedaan en gedeeld en getwitterd en weet ik veel wat. En ja.
En dat verwijder je dan nu achteraf?
Ja, ja. En tegenwoordig zitten mijn apps wel een soort van vergrendeld, dat ik er niet in kan komen als ik niet zeg maar helemaal sane ben.
Hoe doe je dat?
Nou ja, ze zitten gewoon ergens verstopt in een mapje. En als ik echt van de kaart ben, dan kan ik dat gewoon niet eens vinden.
Je verstopt gewoon heel goed voor jezelf.
Ja, dus, ja. Dus daarom. En, maar ik dacht van ja, er zijn zoveel dingen gebeurd ook. Weet je, dat ik het dan had over ziek zijn of weet ik veel wat. Maar dan niet kon zeggen wat er aan de hand was. En mensen dachten van alles. En ik dacht van ja, laat ik er nou maar een keertje gewoon duidelijk over zijn.
Mm-hmm.
Ik heb psychose. Dus nou ja, nu noem ik het zelf schizofrenie. Omdat het zoveel is en ik ook al dagelijks symptomen heb en zo. Dat ik zoiets heb van ja, ik ben er maar gewoon eerlijk over. Dit is wat er aan de hand is.
Ja.
Wat merk je dan allemaal in het dagelijks leven ervan?
Ik hallucineer heel veel. En dat is vooral als ik moe ben of emotioneel. Maar ik zie gewoon heel veel dingen die er niet zijn. En ik hoor dingen die er niet zijn. En
wat heb je gedurende dit gesprek al gezien of gehoord? Wat
niks.
Er niet is?
Nee, het is de laatste tijd is vrij rustig. Ik weet niet waarom. Maar soms is dat erger, soms niet. Maar ik weet ook niet of ik hallucineer of niet. Hè? Het is meer dat ik hallucinaties
kan de werkelijkheid niet
herken.
Meer.
Omdat ik weet dat het hallucinaties zijn. Zoals bepaalde katten en spinnen op de muur en slangen en zo. Dan weet ik van dat het hallucinaties zijn, want die hallucineer ik altijd.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon mijn standaard dingen. Dat heeft iedereen met schizofrenie heeft een andere assortiment aan wat er zoal voorbij komt.
Yeah.
Maar ik heb ook wel gewoon dat ik niet... Ongetwijfeld hallucineer ik wel eens dingen die er niet zijn. Of dat ik dan twee keer kijk of drie keer kijk. Het zijn vaak als ik op straat loop, dat ik heel veel mensen zie lopen. Echt gewoon honderden. En dat ik denk van, dat klopt niet. Want je ziet dat het een soort van gekopieerd is of zo. Weet je wel, net als dat je een hele slechte...
Photoshop,
SFX, hoe noem je dat? Slechte, slechte edit hebt gewoon in de film. Hele, hoe noem je dat? Ik weet niet wat de term.
Oh,
special effects, zeg maar.
Ja. Special effects,
maar heel dat ze dan zo'n... publiek bijvoorbeeld kopiëren plakken, weet je wel.
Oh,
dat is bij Harry Potter volgens mij, die in die eerste film heel duidelijk zichtbaar, dat ze gewoon meer, dat het maar met heel weinig mensen is opgenomen en gewoon geknipt en geplakt. Zoiets, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik weet dat dat niet echt is.
Harry Potter is sowieso niet echt, hè?
Nee, nee. Fijn dat het even duidelijk. Nee, maar...
Zoals het flauw.
Hier woon ik dan mee samen, hè? Zulke grappen. 24/7.
Ja. Nee, maar dat je... Dan denk ik wel van, ja, nee, dit klopt gewoon niet. Maar ja, ik heb verder geen idee. Ik heb vooral heel veel visuele hallucinaties. Sommige mensen hebben meer stemmen. Ik heb alleen maar stemmen als ik echt in psychose zit. Maar normaal heb ik geen last van stemmen, gelukkig. Want stemmen horen de hele dag lijkt me heel irritant.
Mm.
Eigenlijk nog erger dan dat je dingen ziet vervormen en van, ja.
Ja.
En smaakhallucinaties heb ik heel veel. Dus dat is daarom heb ik ook wel soms een beetje een lastige relatie met eten. Omdat ik hou heel erg van eten, maar het smaakt heel vaak naar gif. En ik weet niet hoe gif smaakt, maar het is mijn idee blijkbaar van hoe gif smaakt. En
je hebt die associatie gelegd.
Ja, mijn hoofd stelt dat bonen vergiftigd wordt in mijn eten. Dat is gewoon paranoïde en dat nergens
maar op slaat. Maar komt dat paranoïde ergens vandaan of zo? Argwijn?
Ja, het is vooral biologisch. Daarom vind ik het ook wel een beetje lastig soms om te hebben over mentale gezondheid in die zin. Want dan krijg je heel veel leuke tips, weet je wel, hè? Van zet een kopje thee en doe ademhalingsoefeningen. Maar daar gaan mijn hallucinaties niet van weg. Dat is ook echt heel erg biologisch, zeg maar... Als je kijkt naar mijn antipsychoticum, dat werkt eerst op mijn histamine H2-receptor. Dus blokkeert eerst de histamineopname, dan mijn dopamine D2-receptor. Dus dat is dan dat het zorgt dat ik minder dopamine aanmaak. En dan op mijn serotonine, zorgt dat ik heel veel minder serotonine aanmaak.
Sorry, maar dit is
een heel scheikundig verhaal. Ja. Nee, je hebt bijvoorbeeld als je veel antidepressiva's, die zorgen ervoor bijvoorbeeld dat je... Serotonine is zeg maar het hormoon of het stofje waar je blij van wordt.
Ja.
Heel kort gezegd. Dat het de heropname ervan geblokkeerd wordt, zodat het langer je hersenen blijft, waardoor je vrolijker wordt. Maar bij mij wordt er veel te veel aangemaakt. Er wordt te veel histamine, wat eigenlijk een anti-allergiestof of is iets waar je allergisch aan wordt, is heel veel dopamine. Wat voor mensen ook het. Zie ik wel eens mensen twitteren van, oh, ik wou dat ik een dopamine shot kon nemen. Ik denk, nou mens, alsjeblieft, als je te veel dopamine aanmaakt, dan ga je, doe maar niet. En daarna op serotonine. En die worden blijkbaar bij mij alle drie veel te veel aangemaakt. En dus ik heb mijn antipsychoticum blokkeert de aanmaak van die drie stofjes heel erg.
Mm-hmm.
Als ik dat niet doe, dan pingpongt alles in het rond. Maar ik heb nog steeds gewoon symptomen, want dat gaat niet weg met antipsychotica. Het zorgt alleen voor dat je psychoses minder erg zijn en minder vaak voorkomen. Maar ja, het is heel erg biologisch. Je kan er ook niet zoveel aan doen om iets om te voorkomen. Het enige is, als mijn leven helemaal stressloos was geweest en fijn en leuk, dan was er de kans geweest dat het niet tot uiting was gekomen. Maar ja, bij iedereen's leven is in enige vorm wel traumatisch, zeg maar. Het is heel jongejaans, maar het leven was een trauma aan zich beschouwen. En bij de meeste mensen komt tegenwoordig wel gewoon tot uiting, rond de 25e.
Ja.
Ik kan er niet veel tegen doen. En daarom vind ik soms mental health dingen heel irritant. Want dan denk ik van ja, het is wel mental health, maar het is vooral ook mijn hersenen die een beetje lopen te pingpongen. En wat, in die zin is het ook meer ook een klein beetje neurologisch in plaats van alleen psychiatrisch.
Ja.
En daarom werkt medicatie ook heel goed.
Ja.
En dat is met depressies bijvoorbeeld hier wat minder.
Ja.
Dat is niet een pilletje, je bent er vanaf. En dat is met psychoses wel in zekere zin zo.
Wat voor... je besloot toen om het te delen dat je, dat je in Rembrandts Hof zat en dat je hier last van hebt. Wat zijn de reacties die je gekregen hebt?
Nou, eigenlijk alleen maar positief. Ik krijg alleen maar positieve reacties als ik hierover praat. Ja, dat had ik niet verwacht. Maar eigenlijk...
Want je was daarvoor, was je toch best wel... dat je vaak haat over je heen kreeg.
Ja, maar dat krijg ik eigenlijk wel niet meer zo
erg. Vooral.
Ja, maar ik ben
maar
sowieso wat minder politiek geworden al daarvoor, hoor. Het interesseert me wel, maar ik ben niet meer heel erg... Ja, ik erg me soms aan hoe centristisch ik ben geworden in dingen. Maar ja, ik kreeg hier al echt heel veel positieve dingen over. Over mensen die dan of bang zijn om naar de GGZ te gaan, omdat er zoveel slechte verhalen over zijn. Of weet ik wat, die dan zeggen van ja, ik ga het wel. Maar ook mensen die met me wilden praten, omdat ze iemand kennen die psychoses heeft of had en daarover wilden praten. Omdat één op de 10 mensen krijgt er sowieso één in zijn leven. Dus het komt zo vaak voor.
Mm-hmm.
Of nee, niet 1 op de 10. Ik weet heel even de aantallen niet meer. Maar 1 op de 10 heeft een vorm van een psychotische stoornis. Dat is, nee, ik zeg het fout.
100.000 psychotische stoornisgevallen per jaar.
En dan wereldwijd of in Nederland?
In Nederland.
Oh, okay.
Ja, en dat zijn de mensen die gediagnosticeerd worden. Hè? Dus je moet je voorstellen hoeveel mensen dat niet worden.
In Nederland heeft 4% van de bevolking een ultrahoog risico op een psychose.
Ja, dat zou ik dan noemen een psychotische stoornis. En 1 op de 10 krijgt er sowieso eentje. Of een, nee, ja, een psychotische ervaring in zijn leven. Dus dat je wordt een keertje paranoia of iets. En dat hoeft niet heel heftig te zijn, maar het kan iedereen overkomen. En het gebeurt ook veel vaker dan dat te denken. Het ligt alleen... Ja, het is niet alleen stigma, het is gewoon... Het is heel eng. Als je denkt aan schizofrenie, dan denk je echt aan Silence of the Lambs. Of inderdaad, Wandvlieg over de koekoesnest. Of dat soort praktijken.
Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je als... Want je stipte net al aan dat politie bijvoorbeeld je niet goed wist hoe je met je moest gaan. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Nou, ik snap ook dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Kijk, het vervelende is... Het beste wat je kan doen is niet iemands... werkelijkheid tegenspreken. Dus als iemand zegt van... Jezus, kom me halen. Ik zou het antwoord noemen van... je moet een soort van niet erkennen dat het de waarheid is... maar het ook niet ontkennen. Dus in de zin van als iemand zegt van... ik ben mijn kind verloren of zo... en die heeft nooit een kind gehad... Dan kan je zeggen gewoon wat erg voor je. Maar laten we, weet je, zeg maar zo. Dus je zegt niet van, je hebt nooit een kind gehad. Je moet ook niet zeggen, oh, je bent inderdaad je kind verloren. Maar meer een soort van tussenweg vinden. En dat is heel lastig. En dat is, ja, in principe waar GGZ-professionals op ingetraind zijn. Maar die kunnen het ook niet allemaal even goed. En ten tweede is ook gewoon, ja, de agressie komt voort uit angst. En niet vanuit agressie.
Mm-hmm.
Mensen die in een psychose zitten en agressief worden, doen dat omdat ze echt oprecht overtuigd van zijn dat ze in gevaar zijn bij iemand anders.
Mm-hmm. En, dat was in jouw geval ook zo.
Ja, en dat komt heel vaak voor. En in extreme gevallen plegen mensen dan moorden en dan belanden ze vaak in de TBS. En dan komen ze weer bij zin in en dan voelen ze zich de rest van hun leven schuldig.
Mm.
Ik voel me ook schuldig, inmiddels wel wat minder, omdat ze gewoon wel goed contact hebben met elkaar. Maar het is heel lastig om te begrijpen dat als er agressie is, dat het dus niet voortkomt omdat diegene boos op jou is, maar omdat hij oprecht echt heel bang voor je is. En je moet toch proberen op een of andere manier die angst zien te sussen. Maar ja, aan de andere kant, als je in psychose zit en je ziet mensen in uniform, ja, dat triggert meteen zo erg dat je, ja, ik weet ook niet hoe je het beter kan doen. Ik heb oprecht geen idee.
Heb je misschien tips voor omstanders, dus naast
Nee, dat heb ik dus niet. Die zijn er niet. Het is wat ik net zeg, van probeer niet te ver mee te gaan, maar uiteindelijk, het is gewoon niet zo makkelijk, zeg maar. Je kan inderdaad, wat je zegt, je niet zomaar iemand gedwongen laten opnemen als diegene niet een bewezen gevaar is voor zichzelf of de samenleving.
Ja.
En een vrijwillige opname gaat alleen maar lukken als iemand toch van zichzelf doorheeft dat er iets mis is. En dat is ook gewoon heel vaak niet zo. Dus mensen die uiteindelijk gediagnosticeerd en beantwoord worden, zijn vaak mensen waar dat de hele omgeving eigenlijk zegt van, nou ja, dit gaat helemaal mis. En dit is wel een gevaar voor zichzelf. Maar dat is heel lastig. Want als je bijvoorbeeld niet acuut suïcidaal bent, dan ben je officieel geen gevaar voor jezelf. Ook al ben je misschien je hele leven aan het slopen.
Ja, maar acuut suïcidaal is dus alleen als je je van het spoor afhalen.
Ja.
Ja.
Maar heel veel mensen met psychose zijn niet suïcidaal.
Nee.
Ik ben het wel in mijn psychose. Nou, ik ben het heel erg kort geweest, omdat ik gewoon geen uitweg meer zag. Omdat ik wel van mezelf door had dat ik psychose had, maar niet goed geholpen werd. Dat was in Den Haag. Maar bij mij is het meer een soort van oplossing. Maar ik ben nooit suïcidaal, zeg maar, geweest. Het is meer dat ik echt op een gegeven moment helemaal zo de weg kwijt was. Dat ik dacht van, ik kom hier niet meer vanaf. Niemand gaat me helpen. Niemand gaat het begrijpen.
Mm-hmm.
Dat. Maar dat is gelukkig niet meer zo. Want ja.
Ja.
Wat ik zeg, ik ben een soort draaideurcrimineel op de Nederland. Maar iedereen weet wel nu heel goed wat er aan de hand is en ook wat ze moeten doen. En dat helpt heel erg. En dat vertrouwen is ook heel fijn, waardoor ik gewoon verder kan in mijn leven. Als, ja. Ja. Ik krijg sowieso nog wel een psychose ooit. Misschien over een week, misschien over 10 jaar. Weet ik niet.
Ben je er bang voor?
Niet meer, omdat ik, nou ja, wat ik zeg, zoveel voorzorgsmaatregelen heb. Hè? In de zin van, ik voel het aan mezelf, maar...
Waar voel je het aan?
Nou ja, dat ik gewoon dingen begin te denken die niet helemaal kloppen.
Heel maar hoe weet je dat dat niet klopt?
Ja, omdat het rationeel nog niet echt klopt. Of je ziet dingen, of ik ga erg hallucineren, of ik ga weer niet meer slapen, of niet meer eten, of ik ben heel moe, of ik begin een rare idee te krijgen over wat ik wil, nou, dat ik zeg soorten gaat, of het heelal, of de politie, of zo. Dat ik dan net merk van, oh, maar dit gaat de verkeerde kant op. En dan ben ik nog net in staat om iets te doen, maar daarna zak ik ook weg. Ja, maar ja, aan de andere kant, ik zie mijn psycholoog 1 keer per week. En dat is nu nog zo, op een gegeven moment zal het 1 keer per maand worden. En ik blijf mijn pillen slikken, want ik kan nooit meer zonder.
Ja.
En verder is het gewoon de hoop dat mensen het merken. Of hè, mijn huisarts of mijn psycholoog. Of je zegt, als ik het zelf ook niet meer merk. Dat
of je moeder.
Of mijn moeder. Of nou ja, andere mensen in mijn omgeving die, die precies weten wat zeg maar...
Ja, we hebben even een onderbreking
gehad. Onze record gesprek gehad.
Omdat we merkten dat we toch heel erg verzanden in GGZ, geneuzel. En
ja, personen, en namen en plaatsen en tijden.
Dus dat hebben jullie allemaal gemist.
Ja, dat heeft... ik wil wel, maar wat ik net tegen jullie zei, wat ik nog wel wil zeggen, is dat ik doe heel positief over de behandeling en de zorg die ik heb. Maar ik heb, zoals eigenlijk bijna iedereen die in de gespecialiseerde GGZ zit of zat, ook een heel naar traject daar naartoe afgelegd. En ik heb nu een beetje, er wordt zoveel negatief gesproken over de GGZ, dat ik die plek zeg maar niet meer inneem. Als in, ik wil ook laten zien dat het, als je eenmaal ergens zit waar het wel goed gaat, en je wel de juist een fijne psychiater hebt en een fijne psycholoog, dat het ook echt heel erg wel je kan helpen. En nou ja, je genezen doe je niet, maar in je herstel kan helpen in je leven, et cetera. Dus nu ben ik in ieder geval heel tevreden over de zorg.
Maar het is toch ook elke keer dat het misgaat. Je hoort zoveel gevallen.
Yeah.
Laatst nog voor een artikel, moest ik ergens induiken. Van alle chronisch psychiatrische gevallen, zoals dat dan genoemd wordt, is gewoon de helft verkeerd gediagnosticeerd. Yeah.
Nee, dat geloof
dat
ik zo.
Dat mag je toch ook best benoemen en dat mag je toch ook best...
Ja, nee, ik benoem het ook wel. En daarom, ik ben ook eerlijk over wat ik zeg. Van, ze hebben bij mij 11, 8 dingen geopperd totdat uiteindelijk 9e eruit kwam en dat was hem.
Mm-hmm.
En dat is bij heel veel mensen zo. En ik denk ook echt inderdaad dat er heel veel mensen op de verkeerde plek zitten. Of hè, en dat er toch iets anders speelt. Maar ik heb meer van dat ik, als ik zelf nu communiceer, ik ben nu echt heel tevreden over de IVO, over de Rembrandthof. Maar daar zijn ook gemengde ervaringen. Alleen ben ik er tevreden over. Dus ik probeer wel een soort van te zeggen van, ik ben in ieder geval nu tevreden met hoe het gaat. En ik ben tevreden.
En dat kan ook goed gaan.
En dat kan ook goed gaan, zeg maar. Dat is het meer. Ik heb ook wel vaker gehad over dat dingen fout zeggen. Maar het kan, weet je wat ik zeg, bij mijn eerste antipsychoticum die niet geschikt voor mij was, waar ik gewoon 45 kilo door ben aangekomen. Dat kan als je op de verkeerde zit.
Ja.
En ja, er gaat heel veel mis. Maar ik ben nu in ieder geval heel erg tevreden. En ook zeker over de kliniek. Hè, want daar kom ik dan elke keer terug als het dreigt mis te gaan of als het misgaat. Maar dan ben ik ook gelijk weer een soort van meer senang, omdat ik daar dus wel positieve associaties mee heb. Terwijl ik ook mensen ken die in dezelfde kliniek zitten, die het er vreselijk vinden.
Ja.
Dus ja, het verschilt zo erg. En ik ben in ieder geval nu tevreden.
Hm. Over schizofrenie, kun je ook fijne hallucinaties krijgen? Of zijn het alleen maar beangstigende hallucinaties?
Nou ja, wat ik net zei, andere mensen die...
Was ook een luisteraarsvraag trouwens van... Wie was het?
Ik vroeg me echt af wat voor vraag jullie zouden binnenkrijgen toen je dat deelde.
Oh, hier staat weer net geen naam bij, jammer.
Nee, wacht, ik weet het wel.
Er staat geen naam bij.
Even kijken. Oh, kak.
Oh.
Nou ja, anoniempje nummer.
Anoniempje, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, dat was de vraag.
Wat was de vraag?
Oh, zijn hallucinaties altijd beangstigend?
Nee, als in mijn gewone standaard hallucinaties sowieso niet meer. Want dat zijn vaak katten en slangen. En ik vind slangen leuk. Ik ben een van de weinige mensen die slangen leuke dieren vindt. En wel spinnen ook. Maar ik weet dat dat hallucinaties zijn vaak. Want dan zijn ze met heel veel. En dat komt niet vaak voor in Nederland gelukkig. Dat je in een hele zwerm spinnen in je huis hebt. Hmm. En het heeft denk ik toch mee te maken. En dat is een beetje het grijze gebied van... is dat dan een manie, zoals je dat echt bij een bipolaire stoornis hebt... of een manische psychose, waar je dus kan denken dat je God bent... of hè, Jezus, of dat je de president bent, of dat je miljonair bent. Dat gevoel schijnt wel fijn te zijn, zeg maar. Ik heb ook met iemand opgenomen gezeten die... heel erg met alle dieren ging praten. Dus die ging dan achter vogels aan van... hoi, ik ben die en die, hoe heet jij? En dan echt van, oh nee, vlieg niet weg. Ik ben je vriendje, weet je. Dat? En dat is voor diegene is dat heel...
Ik ging maar te lachen. Maar
ja, het is... Diegene moet eruit. Mm-hmm. Maar hij, die persoon... Ik zal niet veel voor je camera uit te veel in details treden... maar die persoon ervoerde het op dat moment wel als heel fijn... En daar moet je dan ook uit. En dat is denk ik lastig. Ja, ik heb alleen maar als ik echt in psychose dat het nare dingen zijn. En dat komt ook het meeste
maar,
voor.
Maar manische periodes kunnen ook hele fijne periodes
precies,
zijn.
Precies, maar dat is een beetje het grijze gebied van is het een manie of is het een manische psychose? Ja. Want in een gewone manie kan je wel ook niet hallucineren, maar wel denken van hè, alles komt goed en ik ben super slim en super alles. Weet je, en dat zijn ook dat mensen bijvoorbeeld in één keer heel veel geld gaan uitgeven en zo. Weet je, aan bizarre dingen en. Maar dat hoort meer bij een bipolaire stoornis. Maar je kan ook een manische psychose hebben... in die zin dat je dus een hele je psychose heel vrolijk is. Maar als jij denkt dat jij direct contact hebt met God of zo... dan kan het natuurlijk ook heel fijn zijn... als die God, die stem in je hoofd, fijne dingen tegen je zegt. Mm-hmm. Ja, maar ik heb dat zelf dus niet. Maar het kan wel, maar bij mij zijn ze nooit echt positief.
Nee.
Maar het kan wel, maar ik heb geen idee hoe dat is.
Maar er valt dus mee te leven.
Ja. Ja, nu wel. Als in, ik zal al nooit genezen... Je kan wel herstellen.
En dat weet je zeker?
Ja, want het is een chronische psychiatrische aandoening. Het is ook, wat ik zeg, best wel een groot biologisch component... waardoor je dus medicatie moet blijven slikken. Omdat ik dus te veel van alles aanmaak. Maar ja, er is zeker mee te leven. Uiteindelijk, als je hersteld bent... Hè, zoals dat dan in de GGZ heet... want je geneest niet, je herstelt. Mm-hmm. Dat is dat het redelijk goed gaat. Maar ja, ik weet wel dat ik ooit wel weer een psychose ga krijgen, ja... En dat kan morgen, maar dat kan ook pas over 10 jaar weer.
Want die psychose gevoeligheid blijft ook.
Dat is schizofrenie. Bestaan.
Ja.
Alleen, ja, ik zou het verschil. En dat is gewoon wat ik zeg, want dat is met qua diagnostiek. Waar iedereen het niet eens is met elkaar. Maar je kan zeg maar psychoses hebben, wat echt een afgebakende tijdsperiode is, zeg maar. En bij schizofrenie is het meer dat je tussen die psychoses door ook nog. Dat noemen ze dan randpsychotische verschijnselen hebt. Zoals dus hallucinaties. Mm-hmm. En dat is waar ik last van heb. Of bijvoorbeeld katatonisch of zo. Dat is dat je gewoon niet meer beweegt. Dat je gewoon stil zit en voor je uitstaart. Dat heb ik dan weer niet. Maar ook, ik heb depressie als een symptoom van schizofrenie. Dus ik word niet depressief, maar ik kan me wel een week lang gedragen als iemand met een depressie. In die zin dat ik in bed blijf liggen. Hè? Mm. En niet meer eruit kom en niet meer ga douchen en niet meer ga eten.
Ja.
Maar dat is een symptoom van schizofrenie bij mij en niet een depressie aan zich.
Ja, maar je weet dus nu, als er een big life event komt, als een verhuizing of een sterfgeval of een break-up of zo.
Ja, kijk, een verhuizing, dat kan je zien aankomen. Dat is ook een trigger bij mij, verhuizen. Maar
grote live events heb
ik
dan over.
Ja, verhuizen kan je natuurlijk zien aankomen. Dus je kan dan een plan maken van, hè, je maakt echt gewoon heel kinderachtig een lijstje wat je per dag doet. Wanneer en hoe, zodat je het soort van je onderbewustzijn er ook van op de hoogte is, om even zo te noemen. Want eigenlijk is je onderbewustzijn die de overhand krijgt als je in psychose zit. En dan kan je er wel op inspelen en ook gewoon veel contact houden met je, met de GGZ, et cetera. Mocht in één keer morgen iemand te komen overlijden, waarvan ik het niet verwacht had, hè, van wie het niet zit aankomen, dan zou ik mezelf wel preventief laten opnemen, ja.
Gewoon omdat ik bang ben. In Nederland, dat kan.
Ja, ik heb sowieso een boorregeling. Dat heet een bed op recept. Dat is dat ik me 2 keer per maand 3 dagen sowieso kan laten opnemen... zonder tussenkomst van psychiater of zonder dat er een akkoord gegeven hoeft te worden. Dus het is letterlijk bellen naar de kliniek en zeggen... ik kom eraan voor 3 nachten. En dat mag ook om 7 uur 's avonds of om 8 uur 's avonds... als er dus geen arts meer is, maar alleen een verpleegkundige. En dat kan natuurlijk omgezet worden in een echte opname... als het echt misgaat. Dus dat kan ik in principe 2 keer per maand doen. En anders dan is het een mail naar mijn psycholoog van... het gaat slecht waarschijnlijk straks. Hè? Vergeef me als ik morgen helemaal van de kaart ben. Maar bij deze is het mijn toestemming om me vrijwillig laten... Want je moet toestemming geven. Mm. Bij deze is mijn toestemming. En dan kan een psychiater me beoordelen en inderdaad zeggen van neem er maar op. Maar dan komt ze wel op de open. Omdat ze wel toestemming heeft gegeven van tevoren. Ja. Want gesloten, echt wat ik daarover hoor, dat daar wil ik nooit terechtkomen.
Nee.
Dat is wel echt heftig, zeg maar. Als je op een gesloten afdeling komt. Gesloten kniek.
En je moeder en je omgeving weten ook wat wat ze moeten doen als je tegen een psychose aan zit.
Nou ja, het is gewoon letterlijk... Het enige wat ik nog kan doen is de crisisdienst bellen. Ja. En zeggen, jongens, ik kom eraan. Of neem hem morgen op. Of maak een vaststaat in gereedheid. En als ik zelf het niet meer kan... Dat had ik bij mijn vorige. Toen heb ik s'avonds nog gemaild naar mijn psycholoog. Omdat ik merkte dat ik begon te hallucineren. Toen is net de man van mijn moeder was overleden. En in die avond was ik al helemaal weg. Ik kan me ook niet meer herinneren. En toen heeft een vriendin van mij... die ook het nummer van de crisisdienst heeft gebeld. Van, het gaat slecht. En toen heeft de crisisdienst mijzelf gebeld. En daar heb ik echt 2 uur mee aan de lijn gehangen. En blijkbaar allemaal verhalen zitten vertellen over het heelal. En over zwarte gaten, sterrenbeelden. Ik vond het echt bizar.
Hmm.
En toen hebben ze me niet opgehaald. Omdat ik wel een soort van me niet in gevaar was of zo. Ik was wel helemaal in een andere realiteit. Maar ze zei, ik kan me nog vragen in het spel. Zei, kan je wel slapen of zoiets? En toen zei ik van, ja, ik ga zo wel gewoon slapen. Maar de volgende, ik kan me dat helemaal niet herinneren. Ik ben wel opgehaald en alles, maar... En ik had net op tijd toestemming gegeven voor opname.
Ja.
Waardoor ik dus niet in een ISO ben gekomen of op de gesloten afdeling, maar gewoon op de open. En toen, een paar dagen later, kwam ik uit psychose. En toen dacht ik van, oh ja, godver. Maar het gaat nu veel snel, omdat we nu wel weten wat we moeten doen.
Hmm.
Alleen, het stadium van gaan wandeling maken inderdaad of een kopje thee drinken, dat is bij mij niet meer. Je moet meteen tot opname overgaan. Inderdaad. En daarom zou ik ook nooit meer bijvoorbeeld... een normale tussen aanhalingstekens baan kunnen hebben of zo. Omdat ik gewoon weet dat opname altijd een deel in mijn leven gaat blijven. Nou ja, goed, misschien is er over 30 jaar een superpil uitgevonden. Dat weten we ook niet, maar op dit moment.
Hoe vul jij nu je dagen?
Nou, ik ben dus nu sinds kort weer een soort van aan het werk. En
als
docent natuurkunde. Dat komt door mijn laatste psychose. Ja, het is echt vreselijk, maar... ik ben best wel een beta en me heel erg gaan verdiepen weer in de natuurkunde zo. En toen kreeg ik via of ik vanwege corona, ik heb meer mensen die in één keer docent zijn, klassen kan overnemen digitaal op het gebied van natuurkunde en wiskunde. Omdat ik het wel gewoon, ik ben niet een docent, maar ik kan het wel uitleggen. En dat is gewoon freelance. Dus, En verder heb ik ook wat andere dingen waar ik mee bezig ben, waardoor ik eigenlijk wel heel druk ben de hele dag.
Oh ja.
Maar het is allemaal freelance dingen en niet... maar gewoon een 9 tot 5 baan past sowieso niet bij mij. Daar heb ik ook veel te erg ADHD voor, maar ja. Ja.
Dankjewel.
Ja. Nou ja, graag gedaan. Jullie bedankt.
Dankjewel voor het luisteren.
Ik heb een compilatie met extra materiaal gemaakt met deleted scenes. Wil je deze beluisteren? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/doorzender. Je hoeft geen betalende vriend te zijn om te kunnen luisteren, maar het mag natuurlijk wel.
Dank aan Julius van het Hek voor het inspreken van het sprookje. De muziek in deze podcast is van Oliver Alexander.
Op social media, Instagram en Facebook zijn we @doorzenderpodcast. En op Instagram moet je sowieso zijn. Claire geeft namelijk binnenkort een persoonlijk portret weg.
Volg ons op Instagram, dan zie je vanzelf de winactie verschijnen.
Dit was de laatste aflevering van 2020. We nemen even een korte kerstvakantie en we zijn weer terug op 17 januari.
Fijne kerstdagen en alvast een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar.